Welkom bij de commissie Veiligheid, Voldoende en Schoonwater van het Waterschap Hunze-en-Aas op deze mooie 6e mei. Iedereen zit nog fris bij na het bevrijdingsfestival zie ik. En welkom ook aan de heer Huiting, die als afdelingshoofd vanaf nu deel zal nemen aan deze commissie. En bij deze de opening, en dan kijk ik nog even rond of er mededelingen zijn vanuit de commissie.
Agenda.
De heer Duinkrecht vraagt op de agenda, ja.
Waarom hebben wij de Echtloze landen niet in onze agenda? AW is toch schoon af?
Ja, dat is echt een gebiedsinrichtingsproject. En gebiedsinrichtingsprojecten zijn RO. En daarvan is in het verleden is afgesproken in de agendacommissie dat wij de vergaderstukken daarvoor en de commissie BPL behandelen. En niet in meerdere commissies. Dus het is echt iets voor de agendacommissie om dat daarin dan te agenderen.
Ik mis het wel. Dan kan ik er straks een vraag op stellen.
Voor mij hebben we daarover afgesproken dat op het moment dat daar een vraag over zijn, dat het echt in de AB, in de AB-vergadering van 20 mei, dat daar de vraag stelt. Ja.
En dan, omdat het in de agendacommissie is geweest, zal ik het dan meenemen naar de agendacommissie die de vraag is gesteld hierover.
Dank u wel.
Verder geen mededelingen, slechts vragen. Dan, punt 3, het verslag van de commissievergadering van de vorige keer, 28 januari. Wat dankzegging aan de heer Schaapma die dat toen voorgezeten heeft bij mijn aanwezigheid. Zijn er nog vragen? Dan dank aan mevrouw Schrik voor het opstellen voor het verslag. Dan is dat klaar. En dan hebben we ook 3 inhoudelijke punten. Of we hebben al wat punt 4 nog. Agendavergadering. Zijn daar nog vragen over 20 mei? Nee. En dan hebben we 3 inhoudelijke punten. En dan het eerste punt is het uitvoeringskrediet vergroten onderleider Trips Compagnie Streep. Wie kan ik daarover het woord geven? Heer Jans, in het hoofd.
Ja, er staat dat net mag 80% van de kosten betaald, maar dat dit dat het gaat over een uitvoeringsovereenkomst net mag waterschap. Dat betekent dat dit nog betaald moet worden door net mag.
Ja. Menswoord?
Ja.
Jansen?
Nee, dan is dat duidelijk. Maar het is wel na de bouw ook gestart. Dus het wordt, die afspraken zijn kennelijk gemaakt. Dan is dat duidelijk. En de buis of de duiker gaat van 1100 naar 1800 mm.
1481.
Dus meer dan een verdubbeling. Ja. Dat is veel. Maar goed, nee, verder geen technische vraag.
Hier in het hout?
Ik worstel een beetje met pagina 4, boven risico's en kansen. Dat staat een alternatief voor een onderleider. Hoewel de huidige onderleider nog in redelijke staat is, voldoet deze niet aan de eisen voor grondsterken in waterkeringen. Ik denk, hoezo niet?
Heer Van Mensvoort?
Het is een behoorlijke technische vraag en daarom geef ik graag het woord aan de heer Van der Laan.
Ja, we hebben tegenwoordig aan kunstwerken die onder onze waterkeringen doorgaan, onder onze regionale waterkeringen, die moeten dubbelkerend zijn. En deze onderleider is niet dubbelkerend. Dus vandaar moet die sowieso ook aangepakt. Er zijn nieuwe eisen voor en daar moeten wij ook aan voldoen.
Er staat ergens in een stuk dat de ding eventueel eruit gehaald is, ergens anders kan hergebruikt worden.
Ja, maar dan niet in de waterkeren.
Maar dan niet als onderleider.
Dan niet als, nou, wel als onderleider, maar niet in de waterkeren. Ja. Een onderleider die bijvoorbeeld bij Trapel hebben ook de ene watergang gaat onder de andere watergang door. Op zo'n plek zou die mogelijk wel weer opnieuw hergebruikt kunnen worden, maar niet onder de waterkering.
Waarom gebruiken wij zo vaak onderleiders, vroeg mij hoe af?
Ja, dat is in het verleden. Op het moment dat je gewoon een duiker hebt. Er kruisen twee watersystemen. Het is een beetje net als met een viaduct. Waarom gebruik je een viaduct? Omdat een normale kruising, omdat die daar niet van doet. En hier moeten wij tussen de... Je hebt er een kanaal of een watergang. En dan moet het water van dat systeem moet naar dat systeem. En als je dat koppelt via dat kanaal of via die watergang die er tussendoor loopt. Ja, dan heb je daarin een lek zitten in dat systeem. Het is echt een technische oplossing om het water van daar naar daar te kunnen krijgen. Zonder die watergang er tussendoor te belemmeren of te
beperken. Er zijn twee niveaus.
Maar er blijft een pijlverschil in de
beide. Ja,
nogal een pijlverschil.
Ja, ik heb mezelf heel wat tekst kunnen... als ik een pijlverschil had.
Ja,
het is echt een technisch oplossing.
Kijk je niet om de kwaliteit van het water?
Krijg je de indruk dat dit het van meer inhoud? Dan ga je van Paul Kuiper. Zijn er nu al problemen ook op dit moment? En hoe uiten die problemen zich op dit moment? En ook nog een aanvullende vraag. Als er geen bodemdaling was geweest, waren we dan nu ook al tot vervanging overgegaan? Dat 80% wordt net mag betaald, 20% door ons, omdat er een combinatie van factoren een rol speelt. Hè, maar waren wij ook al tot vervanging overgegaan als er op dit moment... geen bodemdaling is geweest.
Ik denk dat de heer Van der Laan een gedeelte van het antwoord net gegeven heeft over dat technische stukje van beide kanten af kunnen sluiten van de duiker. En op uw vraag voor de 80% van de netmarkt staat ook eigenlijk wel in het stuk. Dat we schrijven nu 80% toe aan de bodemdaling en 20% is de klimaatverandering. Dus dat we daardoor ook meer water gaan ontvangen. En dat bepaalt ook een beetje hier dan ook die verdeelsleutel. Dus bodemdaling, het grootste gedeelte, maar er zit ook een stukje bij van, nou ja, wat klimaat. Net maar dan ook niks aan kan doen. En die pakken wij dan voor onze rekening.
Ik zit een beetje meer te vaak. Natuurlijk, klimaatverandering speelt een rol. Maar als het alleen klimaatverandering was geweest, was het dan ook al zo'n probleem dat je nu op de vervanging moet staan?
Ja, wederom het stukje van de technische vervanging, dat is één ding. En we hebben nu ook al, de opstuwing noemen ze dat geloof ik, dat is wel wat we nu al constateren. Dus het geeft nu al, en niet dat tenminste zo lees ik, en ik word graag aangevuld als het anders is. Maar we kunnen nu de opstuwing al zien en die gaat dus groter worden. Dat is ook een hoofdreden die meespeelt. Maar voor nog preciezere uitleg geef ik wederom graag het woord aan de heer Van der Laan.
Opstuwing is op dit moment nog niet zo problematisch en hard wat geaccepteerd. Maar omdat we ook in de toekomst zien we gewoon door die bodemdaling dat de bodem die daalt daar. En dan en dan pak je nu die win-win.
Ja, en ook even nog verder voor mij als toch wel een technische leek natuurlijk. Van het moet voor het stormseizoen weer gereed zijn. Wat gebeurt er, visualiseer dat is voor mij, van wat gebeurt er als er een grote storm is en het is niet gereed?
We willen geen graverij in onze waterkeringen in storm. Wij willen gewoon in het stormseizoen willen wij gewoon 100% kunnen vertrouwen op onze dijken. Zowel onze zeedijk als onze regionale waterkeringen. En dan willen wij daar gewoon geen extra risico lopen. Okay. Dus dat is gewoon een standaard veiligheidsmaatregel. Tenzij je hoge nood hebt en dat je toch nog net een werk eventjes af moet ronden in zo'n periode. Dan laten we doorgaan. Maar we willen gewoon geen graverij in onze dijken, in de stad.
Een vervolgvraag. Eerst vraagt mevrouw Kuiper als lid Boter, en dat gaat over die 80-20%. Want er wordt gezegd, veel schrijft toen naar klimaatverandering, dat kun je net mag niet aanrekenen. En die andere, dat is de bodemdaling. Maar hoe kom je dan tot de verhouding 4 staat tot 1? Je had ook kunnen zeggen, het is 10% klimaatverandering of 5%. Klimaatverandering is zo danig klein, dat net mag alles maar betalen, want het grootste deel waarom we het nu moeten doen is bodemdaling. Dus wat is de achterliggende om tot die 80-20% verdeling te komen?
Die achterliggende gedachte is een heel rekenmodel. Een heel groot rekenmodel om tot die getallen te komen. Daar hebben de mensen samen in het netmarkt rekening eruit. Hoe dat technisch precies uitpakt, kan ik u niet vertellen. Ik neem aan dat ze daar aan de hand van modellen tot deze verdeling zijn gekomen.
Die net mag dan dus ook accepteren.
Ja, die net, ja.
Dat is technisch onderbouwing met onderhoud. Ja.
Even een checkvraagje. Dus die modellen die gebruikt worden, hè, van de, er is een uitzondering op de hoofdovereenkomst. Dat model staat ook in die uitzondering dan, zoiets genoemd. Zo wordt het dan berekend. Van dat net mag is het ermee eens.
Ja, dit gaat in overleg.
Het model gebruikt, neem ik aan.
Dit gaat in overleg met Netmag, onze mensen en de mensen van Netmag. Rekenen dat uit en komen tot deze eindconclusie.
Ik heb nog een vraag. Ben de klachten van de landbouw straks vanuit de vorige compagnie verholpen hiermee?
Ik ken niet zoveel mensen zonder klachten. Ik denk dat de klachten...
Kan je helpen?
Ja, hoe
moet je dat? Ik heb een aantal keren ben ik ook benaderd door mensen die problemen hebben met de afwatering van hun percelen. En wildbetuigde percelen, maar een groot gedeelte van de zuid. Omdat ze last hebben met even regenval, dat water niet snel genoeg weggaat. Zij zeggen dat komt van bodemdaling en nou, noem maar op. Maar ik bedoel, wij passen nou structureel iets aan. En dan denk ik van. Ben nou die klachten straks opgelost of is...
Ik denk net zoals het altijd is. Ik denk dat klachten altijd bestaan. Alleen ons watersysteem voldoet. En waar die klachten dan door ontstaan. Het kan ook door een dichtgeslemde bodem komen. Of het kan door andere oorzaken komen. Of doordat de boer zelfs zijn sloot niet heeft gemaakt. En daardoor zelfs een afwatering en ontwatering niet heeft voor elkaar heeft. Ons kunstwerk heeft er straks niet meer.
De commissie rond op een afvraag
zijn. Heel goed. Ik vroeg me even af hoe de noodsheets waar ze voor gereden. Want op een gegeven moment ga je daar aan de slag. Zul je ergens water om moeten leiden, denk ik. Is daar, ik neem aan dat er in de rente is aan het project.
Ja. In Frankfurt?
Ja, er wordt gewoon rekening mee gehouden. Het is gewoon een project. Er wordt gewoon projectmatig opgepakt, ook met de omgeving. En er wordt gewoon. Ja, er wordt gewoon gezorgd dat het water goed van de aarde beter af. Dus daarom doen we het ook juist in die periode augustus en september. Dan verwachten wij nog geen grote stortvloed aan regen. Daarvoor hebben wij het regen. En dat is bij ons altijd in de
stad. Niets is meer zeker.
Niets is meer zeker. Maar we doen er alles aan om het om water op te halen.
Zie ik geen vraag, maar dan ligt Botrek nog wel een vraag. Maar het zit er meer over de procesgang hiervan. Want uiteindelijk lees ik in het stuk dat de gunningen al lopen voor dit project, terwijl de besluitvorming nog gedaan moet worden. Krijg je dan niet de situatie dat AB hoe dan ook moet tekenen bij het kruisje, omdat je de gunning al bent begonnen? En heb je daarmee niet een volgordelijkheid die niet helemaal klopt? Vraagteken, de heer Van Wensvoort. Ja.
Wij hebben dit ook in het DB gehad. En het verhaal over de 80-20, dat was, daar waren we op dat moment dat wij hem in het DB kregen, was dat nog, daar nog niet helemaal op. En omdat we toch allemaal, die tijdsdruk erop, in verband met het stormseizoen, dat we aan de gang zijn, hebben we het voortraject er wel laten lopen. Maar intussen is dit allemaal ook... bestuurlijk dus tot zover. We moeten nog iets AB hebben, maar allemaal afgehouden.
Ja. Er staat op pagina 7 nog een blokje wat niet in deze versie had moeten staan.
Ik heb gisteren een mailtje gestuurd naar de bestuurssecretariaat en het is er weer uit.
Ja, het is eruit.
Ik ben vanmorgen nog gebeld door het bestuurssecretariaat dat dit blokje, wat bedoeld was inderdaad voor het dagelijks bestuur, dat die is verwijderd. Uit het formele stuk, dus ook in het AB-stuk, is dit kader niet meer voor.
Dat zou hem in die tijdsdruk. Ja.
Eventjes verversen.
Maar als volgvraag voor de heer Van Mensvoort. Dan heb je dus gewacht tot je het helemaal zeker wist voordat je de besluitvorming deed. Aan de andere kant, je wist ook al dat je de werkzaamheden ging doen, ook als 80, 20, 70, 30, 60, 40 of nog niet helemaal duidelijk was. Is het dan niet wenselijk om het AB toch eerder het besluit te geven en dan met het discussiepunt of disclaimer van de 80-20, omdat je dan de besluitvormingsvolgorde wel goed hebt? Of is het toch wenselijk om een volledig besluit te hebben wat je voorlegt aan het AB?
We willen het natuurlijk altijd zo correct mogelijk en in de juiste volgorde doen. Alleen in dit specifiek geval liepen we door, ik kan niet eens zeggen welke omstandigheden, maar ja, moesten we wat versneld handelen.
Kennelijk is ervoor gekozen om het risico binnen de geleverde waterschap te hebben en zorgen dat de aannemer een goede prijs kan maken. Dus heb je daar een ander risico?
Er kunnen redenen voor zijn, maar dat, vandaar de vraag, dus even de technische vraag, van politiek kan ik er niks mee, wat moet ik niet gaan doen?
Nou, politiek staat gewoon in ieder geval open in een stuk.
Ja.
Laten we doen hoe de procedure is en er kunnen vragen over komen.
Ja,
en dat is terecht.
Ja. Meneer Wolters?
Maar toch is dat model dus niet zo helder voor iedereen, want je zult het ook uiteindelijk of moet onderhandelen met z'n allen wat uitkomst is.
Ja.
En dat is voor de toekomst wel belangrijk om mee te nemen. Mee.
Ik vind dat een hele
politiek punt. Hoe kun je dit voorkomen? Dat is ook voor de AB weg.
Nou zie ik dat alle vragen gesteld zijn, dat er mogelijk wel wat vragen nog op de DB afkomen over het proces. Als ik de discussie zo heb gevoeld. En dan sluit dit agendapunt af. Dan hebben we het volgende agendapunt. Dat is het tweede inhoudelijke punt. Het uitvoeringskrediet Rion-gemaal Nieuw-Baarne. Die kan ik daar op. De heer Duins.
Rion-gemaal wordt geplaatst. Eigenlijk zo in de deel van de verwoning. Nou, merk ik wel dat wij dus kiezen voor het beste energietechnische model, huidige tijd, laat ik het zo noemen. Dat is natuurlijk het grote privilege, beter de energieverbruikers. Maar op deze plek was het ook mogelijk geweest om iets meer te doen, namelijk bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen. Dus redelijk in de buurt van de bouw, een minder kans op molest. Voor een dergelijk gemaaltje is het heel mooi om bijvoorbeeld zonne-energie op te leggen. We hebben wel een opgave tot en met 2050. En dat mis ik hier. Daar hoor ik graag naar de landen. Je
hebt een menspoort.
Het is, we hebben een overeenstemming, gaat naar de andere kant van de Wemmer. We hebben een overeenstemming met de gemeente. Hebben we die, de gemeente die vond ook beschikbaar gesteld. En over het zonnepark, het stukje wat u daarbij zou willen hebben. Zo begrijp ik uw vraag. Geef ik graag het woord aan de heer Huizing als dit in overweging bij de bouw meegenomen is.
Heer Huizing.
Ja, wij zijn inderdaad van plan om zoveel mogelijk onze assets duurzaam in te richten en ook van eigen energie te voorzien. Alleen dat willen we wel met een bepaalde schaal te doen. Daarom hebben we in het verleden hebben we het ook gedaan op onze zuiveling. Met grote hoeveelheden zonnepanelen ook geen impact maken. Zonnepanelen op een dergelijke locatie. Leek ons niet efficiënt effectief, omdat je met een kleine hoeveelheid naast een huidig gemaal plaatsen. En daarnaast ook zit je ook een stukje in verband met vandalisme, gevoeligheid, et cetera. Dus we hebben dat gekozen om niet te doen.
Maar dan blijft de vraag over waarom alleen voor een grootschalig aanpak? Waarom is dat iets ook in een kleinschalige aanpak mogelijk? Want de tijden veranderen. Hè? We zijn afhankelijk van energie. De noodzaak wordt steeds groter. En we hebben tot 2050 een behoorlijke opgave nog te doen. En kleine stapjes doen er ook wat mee in het grote stap. Dus ik begrijp het niet goed. En dus ten aanzien van de molest is juist hier, zo dicht bij de verbouwing, is het risico dat molest is gewoon. Je moet er wel fatsoenlijk hek omheen zijn. Maar het risico op molest is daar echt significant kleiner dan dat we bijvoorbeeld eerder bij het gemaal hebben gehad in het kanaal waar we 3-4 meter omhoog moeten. Dat vind ik een andere situatie. Dus ik vind het de minste kans als we dat hier niet doen.
Dus dan hebben we de constatering, zoek of dat wel kan, de reactie van de heer Huizing en de heer Mensvoort waarom die keuze niet is gemaakt. En dan zou het dus inderdaad in het DB nog de discussie gevoerd kunnen worden aan, op de manieren die daarvoor zijn.
Ja, uiteraard ook hier. Ik denk dat de ruimtegebrek ook wel degelijk een punt is. Op die locatie, kleinschaligheid en ruimtegebrek, dat voor ons de hoofdredenen geweest zijn om dat op dit stukje.
Ik wil graag de definitieve exactheden op de AD hier
hebben. Als u daar een antwoord op wilt, kunnen we het ook in de kader zetten. Dan,
Nee, maar dan is dat is het antwoord van Bartram. Ik proef hier bij de heer Duintje een andere wens. En die wens kan in het AB als daar een meerderheid voor is. Ja, dan kan dat. Dan kijk ik nog even de zaal rond voor de heer Varen, de heer Janssen.
Ja, ik zag dat er een eigenlijk rekenmerk is gehouden voor een bedrag van 8 ton en nu wordt het 69. Dus dat heeft waarschijnlijk gewoon de huidige markt te maken.
Ja.
En ik zag ook in de tekst dat er extra leidingen zijn aangesloten die het nodige extra H2S tot.
Dus daardoor was de situatie feitelijk al onveilig? Of is dat toen niet overlegd? Of is er veel meer volume erin gegaan?
Over het stukje onveilig en het volume geef ik graag het woord aan de heren.
Nou, HTS-vorming, kijk, als je een onder vrij verval met het waterkracht het water laat afvoeren, dan kan die HTS-gasvorming kan zich op gaan roepen in de rioolhelften. In een persleiding blijft dat zitten, dan wordt het in één keer naar het pompput geperst. En in de loop der jaren zijn er steeds meer persleidingen op aangesloten, dus dan kan je dus ook een verhoging van die HTS. Zeg maar, het beton is daardoor heviger aangetast dan in het verleden rekening is mee.
Dus eigenlijk was die als vrij verval proposition als binnenkomer ontworpen. En die zijn allemaal persleidingen op aangesloten aanvullend.
Ik kan niet ontkennen of bevestigen dat die als vrij verval is ontworpen. Maar ik weet wel dat het verschil tussen beide systemen is dusdanig dat je dus bij persleiding veel meer HTS in de put hebt.
Misschien
ook
veel langer onderweg in de persleiding. Waardoor je dus aanrotting krijgt en daardoor krijg je die HTS vorming. Bij normaal wat bijgemaal waar dan persleidingen op aangesloten zijn. Maak je ook een kunststofwand tegen het beton aan, waardoor je dus voorkomt dat het gaat rotten.
Ja.
En ik denk dat hier in het verleden misschien wat, voor het verleden misschien nog een persleiding nog afgesloten zijn, maar dat staat ook niet op mijn woord.
Ja, wel aanvullen.
Oké, dan heb ik nog één vraagje. Ik verbaas me een beetje, want het wordt nu verplaatst. Het lag op 15 meter afstand van bebouwing en door die verplaatsing kon het op 30 meter. Dat is maar 15 meter meer. Is dat echt voldoende dan? Om de overlast te voorkomen?
Even mensen hoort.
Of dat echt voldoende is om overlast te komen, is natuurlijk altijd een beetje moeilijk zeggen. Maar er speelt niet mee dat we hadden dus de noodzaak om hem te vervangen. We hadden de kans om hem te verplaatsen in overleg met de gemeente. En of dat echt voldoende is om in de toekomst overlast. Ik heb daar geen antwoord op. Ik weet niet, meneer Huiting, of u dat...
Nou, dan misschien nog een aanvulling. Het staat nu voor een woning. Dus mensen dadelijk wonen 24 uur. Het verplaatst net normaal richting de Aldi. Dus het komt op een meter of 30 afstand van de Aldi. Nou, dat is een bedrijf wat een aantal uren per dag actief is. S'nachts nou wel niet. Dus er zijn ook andere richtlijnen in het kader van overlast. Maar hier van Slaan aan te spreken, klachten die zullen er mogelijkerwijs altijd.
Zij is van meer van een aantal vele banen.
Nog een overweging zeg maar, van woningen waar u bij bedrijf. Daar
gaan trillingen, dat doet het toch wel. Zeker dat dat nu klaar is.
Dank
je. Trillingen is waar je nieuwe installatie tot in controle.
Dat wil ik ook.
Het zou weer voldoen aan een nieuwe richtlijn, in ieder geval. En daarmee voorkom je denk ik niet. Het is een oud gemaal. In een oude situatie is hij daar neergezet. Als je ziet bij Nieuw-Buinen hoe dat nu wordt uitgebreid, dan kun je wel voorstellen dat een gemaal, een rioolgemaal, wat hebben we vroeger eens voorzien op veel minder inwoners en nu in één keer veel meer moet doen, ja, dat er gewoon zorgt voor overlast. Het doet vaker, er is een oud gemaal, oude voorzieningen. Er komt straks gewoon weer iets nieuws, waar we op zoek naar de toekomst. Het is niet mijn dossier. Maar als je daar rondloopt, dan kun je wel zien wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd.
Ja. Heel veel.
Zijn
er
nog
vragen? Ja. Ik vroeg me heel erg van...
het proces volhouden. Zijn de omwonenden nu al op de hoogte of dat straks uit de krant lezen? Dus dan ben ik vragen in dat proces hoe dat geregeld is.
Die gesprekken die zijn gevoelig.
Okay. Ja. En tweede vraag, blijft de capaciteit hetzelfde? Want ik hoor een beetje dat er ook meer polinder wordt verpompt. Geen middel is een grotere capaciteit. Voor mij zitten er ook nog persleidingen op de persleiding waar je naartoe gaat.
Technisch, meneer
Erik.
Ja, we kijken daarbij altijd naar de afnameverplichting die we op dit moment hebben. Hè. Dus dat betekent hoeveel water dat de gemeente afvoert naar ons als gemaal. En daarbij kijken we dan ook vooruit naar een stukje toekomstbestendigheid. Dus is er zicht op bijvoorbeeld uitbreiding van bebouwing, andere soorten van bebouwing. Dus dat nemen we dan mee in onze afweging. We kijken naar welke pompcapaciteit we terugplaatsen.
Ja. Meestal is het zo dat je niet omhoog gaat, maar eerder door afkoppelen naar beneden kan. Dus dat is wel een hint die ik mee zou willen geven.
Klopt.
Probeer het niet uit te breiden, maar probeer het juist daardoor de gemeente te beleven om het weer af te koppelen.
Ja, dat is ook inderdaad een breder aspect wat een rol speelt. Hè? Dus in gesprekken met de gemeentes oefenen we dat overleg ook. Daar waar het mogelijk is, inderdaad af te koppelen. Zodat we zoveel mogelijk, we noemen dat dan dik water, zoveel mogelijk droog weer afvoer krijgen. Ja.
En dan sluiten we dit agendapunt af. En dan hebben we het laatste inhoudelijke agendapunt. Het uitvoeringskrediet, baggeren, vaarwegen en kanaal. Die gaan we daarop.
Ja, voorzitter. Wat gevraagd om een krediet van 3 miljoen. Wel, tegen het begin van het jaar. Eigenlijk sluit een beetje aan wat de heer Jans bij het vorige punt zei. Dit is ruim een derde, of dit is een derde hoger dan wat in de jaren in het investeringsplan staat. Zo, hè, je ziet wel een trend hier ontstaan. Hè? Want bij het vorige punt was een vijfde overschrijding met wat geklemd wordt. Hier een derde. Nu plannen we wel goed. In de meerjarenfinancieringsschema.
Een hele terechte opmerking. En dat hebben we ook in deze commissie meerdere malen al besproken. En dat hebben we bij de hand gehad. Dat bedragen hoger zijn dan dat ze in de meerjarenbegroting staan. Ik kan jullie wel vertellen dat we binnen het waterschap zijn we daar op MT-niveau wel heel druk mee bezig. Met die met reële getallen ook in onze meerjarenbegroting te krijgen. Alleen, maar ja, ik hoef niet te vertellen wat er allemaal in de wereld gebeurt en hoe het allemaal gaat. Dat toch iedere keer weer ons verrast en gewoon meer kosten met zich meebrengt. Maar een belangrijk punt in dit stukje. En ik kan het een beetje uitleggen, maar ik geef graag het woord even aan de heer Van der Laan voor het achtergrondverhaal erop waarom we dit naar voren hebben. Of dit jaar als ware naar voren halen. Waarom dat meer geld? Ook een fiscaal aspect zit eraan. Misschien voor het hele verhaal duidelijker dat het van heer Van der Laan dat even vertelt.
Heer Van der Laan? Er is nog aan denk, wie gaat er al vooraf? Wij hebben in 2010 hebben wij al een bagger uitvoeringsplan hebben vastgesteld. XAB destijds vastgesteld. Daarin hebben wij een planning gemaakt van de baggerwerken die wij dachten uit te moeten voeren. Deze werken die nu op papier staan, die waren eigenlijk al gepland voor de periode 2010 tot en met 2020. Wij monitoren elke 3 tot 4 jaar monitoren wij de kanalen. En wij hebben destijds gezegd van deze kanalen hoeven nu niet gepast te worden in die periode 2010-2020. Die zijn er achtergeschoven, dus ook toen hebben wij zeg maar geld bespaard door op dat moment niet te baggeren. Dat betekent wel dat je het op een ander moment wel moet. Want het slip, dat neemt toe. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben destijds, denk ik, verzuimd om op tijd het geld naar achter te schuiven. In ieder geval die bedragen aan te passen. En daarom hebben wij nu een kleine, een derde overschrijding. Is fors. Hierin zit ook als voorbereiding voor de laatste werken die wij tot en met 2030 nog gaan baggeren conform het conform de afschrijvingsmethodiek, investering. En daarin zit het boekhoudkundige verhaal, waar de heer Van Mensvoort ook al aangaf. Wij mogen nog tot 2030, mogen wij nog afschrijven op baggerwerken. Vanaf 2030 wordt gezegd van baggeren, het is groot onderhoud en je lost het maar op via de exploitatiebegroting. Dus voor dat moment zijn we nog op zoek of wij daarvoor dan een soort baggerfonds als waterschap gaan vormen. En jaarlijks dat baggerfonds een beetje gaan vullen. Waardoor je het ook weer op dezelfde manier eigenlijk een beetje gaat vullen. Tot en met 2030 willen wij dus in principe alles gaan baggeren hebben wat wij dan moeten gaan baggeren. Dus er zijn nog een paar restwerkjes. Bijvoorbeeld Stadskanaal, dat moet nog. Er liggen een paar woonboten. Dat is 2000. In 2001 is dat maar een mondjes maar gebaggerd. Daar zien wij dat daar nog wat, dat er nog wat bagger ligt. Dus dat gaan we opruimen. In het Traapkanaal nog wat. Allemaal van dat soort kleine resthoopjes gaan we doen. En dat doen we dus uiterlijk tot met 2030. En daarna verwacht ik, zoals wij er nu naar kijken, dat we de 10 jaar tussen 2030 en 2040 alleen maar het geld op potten gaan in een soort baggerfonds. En in die periode hoeven wij niet te baggeren. Dus wij gaan tot en met 2030 gaan wij alles baggeren wat er dan te baggeren valt. Dan 10 jaar niet. En daarna hopen we dat dit baggerfonds voldoende groot is om vanaf 2039, 2040 weer
te baggeren. Begrijp ik het dan goed? Hè? Want dat heb je hier vastgesteld. Toen werd SEC uitgevraagd van het baggeren van dit stukje. Maar bij de concrete planning van deze aanpak wordt eigenlijk al een beetje voorgeforteerd op de rest. Waardoor het dus een derde hoger, dat lijkt heel veel, maar in feite is het al een soort vooruitlopen op andere werkzaamheden de komende 10 jaar.
Nou, dat ook, en de werken zijn gewoon duurder. Dus ook nee, daar,
dat weten we. Maar,
ja, ook daar moeten we niet omheen draaien.
Een derde is er niet te vrij.
Klopt.
Okay, nou, ik geef ook mee, neem dat soort dingen. Ja, misschien staat het er wel in hoor, maar ik haal het er niet uit in elk geval. Maar dat zijn wel belangrijke randfactoren die voor het AD natuurlijk... want dit is op zich ook slim denken.
Maar
dat hoop ik. Dat mag je best laten zien.
Ja. Ik heb eerst de heer Wortelboer nog hier bij. En dan de heer Lansen. De heer Wortelboer?
Ik zag dat het met koppelkamp en zo. En dan denk ik van ja, er wordt nou nog geïnventariseerd. Voor koppelkamp, voor natuurvriendenkoppels en zo. En ja, loopt dat nou gewoon mee in de hele budget? Of is er gewoon in de kijk van, nou, of we dit doen of dat doen? Of worden direct die koppelkamp al in het budget binnengehaald? Een beetje de...
Koppelkamp is natuurlijk een heel mooi raad in het waterschap. We hebben natuurlijk een heleboel, we moeten barren, natuur. We hebben van allerlei opgaves en taken. En het is natuurlijk binnen het waterschap wel heel belangrijk dat we daar ook de verschillende afdelingen die taken, dat die dat samen wel goed overleggen. Op de hoogte zijn van wat de ander ook gaat doen. Want er kunnen dus momenten zijn dat de ene, ja, afdeling noem het dan maar even, iets moet doen en de ander ook. En dat je dan samen, en dan komt het woord koppel, dat je het samen goedkoper op kunt lossen.
Ja, maar zal aan de voorkant nog wel duidelijk zijn van, hey, doen we daar dan die natuurgebieden golfers of niet? Maar je kunt niet zeggen, nou, we hebben de kraan, of wat zullen we nou gaan doen? Dus het zal van de voorstand duidelijk zijn, of we leggen natuurgebieden toe zijn, ja of nee?
Heeft
ja.
De mens voort?
Nee, dat was zeker, zeer zeker van tevoren onderling afgestemd en niet op het moment dat de kraan staat. Dat lijkt me vrij logisch.
Niet in dit budget.
Hoe zegt u dat?
En dat zit niet in dit budget. Als de kansen zijn, nee, dan kan weer apart ergens anders geld vandaan komen.
Ja.
Hier staat in dat de kosten daarvan uit dit budget worden gehaald, was, voor deze zin.
Ja.
Heeft mens voor?
Ja. Koppelkansen, dat hebben we ook met onze zekerheid. Daar zijn weer andere
kampotjes.
Financiële stromen voor. Maar dan kan het aan beide kanten goedkoper zijn. Hè? Als je het gaat koppelen, je kunt het iets
in de budget.
Maar dan wel, het koppelen lang?
Ja, dat is ook precies.
Maar we willen altijd de koppelkant zien op het moment dat het grond vrijkomt en de grond is uitgedroogd. En we kunnen ter plekke op gewoon grond gebruiken om maaipaden te verbeteren. Grondgebruik en waterkeringen, dan pakken we dat ter plekke op. Dus, maar dat is eigenlijk gewoon echt een kleinschalige koppelkansen. Maar de grootschalige koppelkansen is precies zoals de heer Van Mensvoort zegt. Als we ook natuurvriendelijke oevers aan moeten leggen. En dat is een KAW-maatregel. Dan moet dat geld voor die natuur van die proeven echt uit een KAW-maatregel komen.
Ja, met een man van die zaken dan wel zo. Denk je, ja, precies, het is al bekend. Wil je dat wel of niet?
Voor de KAW-oevers hebben wij inderdaad heel goed op kaart staan tot en met 2027 wat er allemaal moet gebeuren. Hoeveel natuurvriendelijke oever er aangelegd moet worden als maatregel. En waar. En dat wordt met elkaar gecombineerd in een zogenaamde projectstap. Waar meerdere medewerkers bij elkaar zitten. En waar de, waar de gebiedsgerichte maatregelen ook gewoon met elkaar worden besproken.
Ja, maar ik weet dat we zijn nog aan het inventariseren. Ik denk, dat weet je nou toch van dit gedeelte wat je wil doen. Wil je dan niet onderaanleggen, ja of nee?
Voor de KAW-maatregelen tot en met 2027 is er kraakhelder waar die moeten komen. En mogelijk moet er na 2027 ook nog wel weer wat nieuws gebeuren. En dat is allemaal op dit moment worden geïnventariseerd. Dus ik weet niet precies waar het staat, op welke pagina. Maar die inventarisatie, tot en met 2027, daar werken we gewoon. Dus als daar kop kan zeggen, dan... Ja.
Ik denk dat je in het algemeen kunt stellen van de grotere projecten, de lang, duur of langjarige projecten, dat we die koppelkansen verhaal, dat speelt altijd mee. Dat is altijd...
Dit antwoord op de vraag, dank je.
Ja, de... Het is niet noodzakelijk deze baggerwerkzaamheden te doen in het kader van de waterdoorlaatbaarheid. De capaciteit van waterverplaatsing. Maar puur eigenlijk alleen omtrent de recreatievaart. Nou vond ik de diepgang al behoorlijk. In de huidige stand. Is daar enige gesprek en discussie over om dat aan te passen? Met de daarvoor benodigde bestuur.
Wij hebben... komt allemaal... In overleg met de provincie. De provincie is daarin dan ook leidend. In de vaarwegen, zeg maar. En daar hebben we afspraken over gemaakt. Er zitten codes op van ieder water, groot schip en hoeveel diepgang erin zit. Daar hebben wij afspraken over gemaakt. En die normen die daar, er zit volgens mij ook zo'n tekeningetje in. Daar staan wij voor. En als dat anders wordt, dus dat er een andere vaarcode zeg maar ook komt, dan gaan we weer in overleg met de provincie onder andere ook over de financiën.
Maar zijn we eventueel initiatiefnemers binnen om daar eventueel andere normen gaan tot vaststellen?
Die normen zijn denk ik wel gewoon landelijk. Dit wordt technisch geef ik het woord graag aan de heer.
Het is zelfs zo, de provincie die wil de vaarweg, die wil de vaardiepte zelfs vergroten, verruimen. Dus die wil nog daarbij dieper gaan passen. Dat is op meerdere kanalen loopt daar op dit moment een gesprek over voor. Sommige kanalen zijn weer van oorsprong degene die vaardiepte zeg maar bepaalt en vasthoudt. En wij hebben rond 2000 hebben wij via een overeenkomst, B-Aqua worden genoemd, hebben wij ook kanalen naar ons toegekregen. En op het moment dat de provincie dieper wil, dan zal de provincie daarvoor moeten betalen. Zo stellen wij ons altijd op. En als de provincie ondieper wil, dan kunnen wij ervoor zorgen door gewoon minder vaak te bakken.
Ja, oké.
Maar waar de voorkeur ligt, wij kijken altijd naar de gebruiksfuncties. En in dit geval is vaarrecreatie een gebruiksfunctie. En wij willen voldoen aan de afspraken die we gemaakt hebben met de provincie. Dus wij moeten gaan wachten. Punt.
Ja. Ja.
Wij hebben geen initiatief.
Ik had eigenlijk wat er eerst was opgevuld is dat natuurlijk eigenlijk de gebruikelijke pragmatische aanpak is gekozen door het waterschap. Dus pas uitvoeren als dat aan de orde is. Nu komt het opeens wel. Maar voor de tweede prioriteit, dus die drie trajecten die nog volgen, staat nu alleen een voorbereidingskrediet van 125. Dus de uitvoeringskrediet moet nog volgen voor 32. En we moeten dat fonds ook nog in gaan stellen. Dus komt dat, wanneer komt dat op de agenda van het ANP?
Wanneer dat op de agenda komt, ik weet niet of de heer Van der Laan dat enig zicht op heeft.
Daarna in juli. wat er in ieder geval. Wij zijn nu aan het bekijken. Hoe het hoe erg het is qua kwantiteit en qua kwaliteit op de plek waarvan we weten dat wij daar dat we daar wat kleinschalig moeten gaan bakken. Dus dat doen wij met het voorbereidingskrediet wat hierin zit. Dan vervolgens, ik heb nog gekeken in de KW, dan staat er nog voor ruwweg 1,5 miljoen staat er nog aan gepland werk, aan gepland baggerwerk in onze planning voor de komende jaren aan baggerwerk. En in het stedelijk gebied en in de knalen. En daarvoor is in principe het budget waarvoor wij uiterlijk, ik denk uiterlijk begin volgend jaar naar het AAB komen. En dan vervolgens moet er nagedacht worden hoe gaan we de baggerwerken voor de jaren na 2030 oppakken. En dat zal in een financieel statuut. Zal dat ook opgenomen moeten worden, of daar een fonds voor gemaakt wordt, of op welke manier dat ook maar bekostigd gaat worden in de toekomst.
Dat is maar duidelijk. Dan heb ik een tweede vraag. Ja. Want kennelijk is de hoeveelheid slip later of langzamer eigenlijk niet dan bedacht. Weet je ook waar de oorsprong van het slip is? Wordt dat via andere kanalen aangevoerd, of is dat vuil wat in het kanaal terechtkomt, of heeft dat andere oorsprongen?
Wij als waterschap weten heel goed wat waar ligt. En ik denk dat de heer Van der Laan ook weet wat waar vandaan komt.
Ja, het is blad en waai. Het is, in het voorjaar hebben we ook wel eens van die zandstormen. We hebben een rioolhoogstorten erop zitten. Wij hebben... als je soms langs de kanalen rijdt en je ziet daar kruiwagens met allemaal gras aan de kant staan. Weet je wat daar... Ja, hoe ons daar slip.
Ja. Echt duidelijk, dank u wel.
Meneer Wolters?
Ja, ik heb nog een klein vraagje. Want eigenlijk slaat op alle voorstellen die nu voorliggen. Er staat keurig tekst bij duurzaamheidsparagraaf. Hè? Dat is al mooi. Maar ik zie nergens met verderwerking. Is dat niet toepasselijk voor de projecten waar we het hier over hebben? Of wordt het niet meer toegepast? Ik vond dat altijd juist een mooi visueel... Ja. En ook te kijken van, nou, past dit toch een beetje bij wat we als waterschap hebben besloten?
Ja. Nou, dat is een hele terechte vraag. En ik moet het antwoord schuldig blijven op, waar is het spinnenwebje? Ik weet het niet.
De heer Van der Laan, die...
Nou, heb ik nog over het spinnenwebje? Heb ik op dit moment ook maar bij baggerwerk. Er is ook min of meer groot onderhoud. Dus ik snap de financiële discussie. Die snap ik heel goed. Op het moment dat daar alleen maar gebaggerd wordt. En je kunt en je hebt direct een grootschalige toepassing voor de slip. Is een hartstikke mooie duurzaamheidstoepassing. En dan kan ik me voorstellen dat je er iets groters van maakt. Maar op het moment dat het heel pragmatisch opgelost wordt. Kiezen wij ook vaak voor de pragmatische weg. Om het. Op een zo kort mogelijke manier in het bestuursvoorstel te
beschrijven. Dat is dan misschien wel een mooie, hè? Want ik heb in een eerder stadium aangegeven, nou, moeten we eens evalueren hoe we met het spinnenwebje omgaan en dergelijke. Ja. Dus
evaluatie.
Dat zou bij de evaluatie mooi meegenomen kunnen worden.
Van, ja, dat
hoe we gaan ook in de toekomst met het spinnenweb.
Zeker.
Dat is hoe de duurzaamheid op een goede manier de vormgeving voorstellen.
Mogen nog inderdaad als borging, zou dat ook nog een vraag voor de AB kunnen zijn, om die borging voor de evaluatie, ja. Op mijn punt in.
Ik heb hem meerdere genoemd in de commissie, ja. Maar misschien ja. Het AB nog een keer.
Ja, wel op de val.
Zijn er nog andere vragen die erin houdt?
Ja, dat is ook mijn vraagje. Waarom is een voorkeur voor weiland in Boos?
De heer Van Hemsvoort, de heer Van der Laan.
Ja, het is een hele mooie toepassing. En dat past op zich best wel in de duurzaamheid.
Vroeger.
Als er gebaggerd werd, ging alles gewoon naar een of andere baggerdepot. En er werd daar wel grootschalig gemengd en verwerkt. Tegenwoordig, met al die grondstromen, is gewoon wel heel mooi. Op het moment dat je weet welke kwaliteit het heeft. En het heeft tegenwoordig heel vaak in de kanalen een multifunctionele toepassing. Ja, dan weet je gewoon de grond zo dicht mogelijk houden bij waar het vandaan komt. En een weilanddepot geeft praktisch gezien hele goede toepassingen om dat in die directe omgeving te verwerken. Dus je wilt allerlei grondtransportwegen voorkomen. En ik denk dat past in de huidige tijd. Dus een weilandtoepassing. Maar dat, je zou het kunnen doen ergens op een groentetuintje, bij wijze van spreken. Maar het is net een beetje hoeveel grond je wil hebben.
Ik meedeel op, maar dan staat hij zo specifiek een voorkeur voor weilanddepots. En dan denk ik van, nou, ik zou een voorkeur hebben voor Akkerland. Het liefst ook nog om laag te vullen.
Ja, maar weilanddepots is een juridische term.
Oh.
En een juridische term, op het moment dat wij daar gebruik van maken, dan kunnen wij dat breed.
Staan er wat er ook wel zo staan er op aangrenzende landrijk. Ja, dan had ik mij daar ook prima in kan. Maar ik denk van nou, maar ik dacht, als dat grasland komt, dan heb je een kortere keten als via akkerbouw.
Nee, maar weilanddepot is gewoon een juridische term, dat staat in de bodem. Van dat
Ik dacht dat het beter was op grasland te
rijden. Ja, dat is zo'n stevigheid. Ik kijk nog even op, zijn er nog verder vragen? Kop antwoord. Dan sluiten we alle inhoudelijke punten af. En dan komen we bij punt 8, de rondvraag. Is er nog een rondvraag? Je dank het.
Het IVN heeft via het Dagblad van Noorden contact opgenomen met ons in verband met de moslim, de zoekwatermoslim, die op de kel liggen na het bakken van bepaalde werken. En met het verzoek dat ze niet ook ooit kunnen worden in het systeem. Het antwoord daarop is dat indien het alleen maar gaat om het behoud van de populaties, is dat niet noodzakelijk. Want die populatie die gaat zich wel weer herstellen. Omdat wij niet overal gelijktijdig alles wachten. Prima. Maar mijn vraag is, doen wij er op deze tijd, waar we nadenken over natuur, maar ook een wet natuurherstel hebben, doen wij dan alsnog voldoende door alleen maar populatiebeheer te hebben? Of zou er uitbreiding moeten zijn van watermosselen in onze waterparken? Want dan zou er een andere denkwijze moeten zijn. En gezien de geweldige spoelwerkzaamheden van die mosselen in ons watersysteem, de KRW, juich ik veel meer mosselen toe of heel veel meer locaties. Dus uitbreiding van populaties.
Ik geef in dit geval graag het woord aan de heer Van der Laan.
En het antwoord wat er gegeven is, want hier heeft ook de pers over ons over benaderd. Hier hebben onze ecologen, onze aquatische ecologen, hebben hier naar gekeken en hebben dit antwoord gegeven. Dus ik ga even uit van hun ecologisch advies. Zij hebben kennis van ons watersysteem en ik ga ervan uit dat zij ons beste advies hebben gegeven en hiermee de pers hebben geïnformeerd. Dus ik kan hier op dit moment geen ander antwoord op geven dan waar ik.
Ik zou ook gratis die uitbreiding willen, dus dan kom ik dan op het inderdaad wegen waarschijnlijk terug. Dat zal ik dan waarschijnlijk in een motie doen, lijkt mij dan. Maar
ik
zal daar misschien ook in een rondvraag, want het is natuurlijk niet gratis. Een rondvraag zetten.
De forte klap zou nog kunnen zijn dat ik een van de ecologen vraag om met u contact op te nemen. En Paul of onze aquatische ecoloog Peter Paul is ook een wijdverspreid.
Misschien ook in het kadertje.
En mogelijk kan het ook in een kader gaan aangevoerd worden. Maar
dus het lijkt me prima als een van mijn beide neigingen ook wel. Dat ja, is dan
onderhoud. En dat
antwoord wat daar is geformuleerd wordt, dat we daar ook.
Zal ik Paul of Peter Paul vragen om een kader toe te voegen, zodat ook de rest van de commissieleden, in ieder geval en de AB-leden daarmee ook geïnformeerd worden.
Ik vraag me dus daadwerkelijk af of het alleen populatiebeheer in de huidige tijd voldoende is ten aanzien van het natuurherstelwerk en de KW-maat.
Ja, de natuurherstelwet en ook de gedragscode gaan wel uit van populatiebeheer. Op en dat je bijvoorbeeld toch nog wel dat ene vogelnest beschadigt, maar dan kun je zelf op basis van een soort paraplu-wetgeving, zorgplicht noemen we dat, kan de partij ook nog wel aangepakt worden. Maar de wetgeving gaat over de algemeen uit van populatiebeheer,
ja.
Populatiebescherming.
Ja, de natuurwet is nog niet zo.
Nee, maar die gaat. Die gaat weer verder op de wetgeving die er ook in het verleden was.
Ja, maar dit is wel de basis van mijn vraag. Waarop de ecologen met mij ook.
Ja. Maar het publieke antwoord zal ook vaak ingegeven zijn
wat wij normaal als beleid hebben. Wat we minimaal halen als beleid. En als het misschien nog wat anders dan het gewenste antwoord.
Maar als het gewenste antwoord anders is, dan is dat iets
over politiek.
Dat is een politiek.
Je mag altijd volgens de wettelijke dingen.
Ja, maar
dat is soms wel opstandig.
Geen vingers omhoog gaan voor de rondvraag. Dan sluit ik hier bij de vergadering.